Maar voordat alles nu eerst, beschuldigingen die deze week in Duitsland werden geuit over onze voetballers die in 1974 de WK-finale verloren. En dat verlies klonk toen zo.
Grabos. Daar gaat de weer voor op. Hij is vrij open. Kom op, en ik kom te door en daar is de voorzet. Daar nu op binnen bij de schietkant. Nu nog vooruit 2-1. Zijn we er toch hier getuigd?
Ja, ondanks een vroege voorsprong tuinden we er dus toch in. Nu het wereldkampioenschap voetbal volgende week begint, geeft dat de Duitsers reden om terug te blikken op 4 wereldtitels uit het verleden. Voormalig Duits international Paul Breitner liet deze week in Bild-Zeitung weten dat hij en zijn medespelers voorafgaand aan die finale in 1974 door Nederlandse spelers zouden zijn toegezongen als nazi-schweinen. Hoe zat het met het anti-Duitse sentiment bij voetballers destijds? Om ons daarover bij te praten is voetbalhistoricus Auke Kok aangeschoven. Auke, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Laten we beginnen bij die actualiteit, die uitlatingen van Breitner in Bild. Wat denk je? Hebben ze zo staan zingen, Cruijffneskens van Hanegem?
Nee, ze hebben sowieso niet staan zingen. En volgens mij, want Paul Breitner had het over liedjes waarin dan woorden als nazi-schweinen zouden zijn voorgekomen. Ik ken sowieso geen liedjes waarin zulke woorden voorkomen trouwens. Ik weet niet, misschien jullie wel, maar ik ken ze
nee,
niet.
Ja, ik ook niet, maar misschien in Duitsland kan ik me voorstellen dat ze die misschien wel kennen. Dat...
Jawel, maar goed, hij had dus vanuit, en zijn medespelers in Duitsland zouden dus vanuit hun kleedkamer, via nogal dunne wandjes vanuit de Nederlandse kleedkamer, dat soort liedjes hebben horen zingen. En toen waren ze zo boos dat ze de schouders bij elkaar
extra onder hebben
geduwd. Ja. En hebben gezegd, en nou pakken we ze. Alsof ze het anders niet zou hebben gedacht. Maar goed, want het is voor een finale. Nee, dus zeg maar in de concrete zin van het woord is dit zeker niet gebeurd. Want dan zouden we dat soort verhalen al veel eerder hebben gehoord.
Ja, precies, en ook
in
autobiografieën
van Frans Beckenbauer en dergelijke. De aanvoerder toen van Duitsland zijn zulke verhalen nooit bekend geworden. Ik denk... Of ja, er zijn een paar dingen mogelijk.
Waar kan het wel vandaan komen?
Kijk, 4 jaar later. Dus ik denk dat wat dingen heeft verhaspeld. Of dat de verslaggever die hem heeft geïnterviewd dat heeft gedaan. 4 jaar later heeft zich wel iets beetje vergelijkbaars voorgedaan. Toen speelde Johan Cruijff zijn beroemde afscheidswedstrijd in het Olympisch Stadion van Amsterdam tegen Bayern München, waarbij dus een aantal spelers van het Duitse nationale elftal ook, waaronder dus Breitner. En toen... Dat werd die beruchte 0-8. Ik was erbij. Ik weet nog exact waar ik zat. Zo verbijsterend was dat toen. Dat die Duitsers zo hun best deden. Wat je niet hoort te doen bij een afscheidswedstrijd. Maar in ieder geval toen. Het verhaal is dus dat toen in de aanloop daarnaar. Niet de Nederlandse spelers. Maar de supporters en dergelijke. Allerlei nare dingen hebben geroepen naar die Duitse spelers. Wat toen toch een beetje normaal was. En toen is het dus verhaal, zouden die Bayern-voetballers nogal pissig zijn geworden en daarom extra hun best hebben gedaan en de avond van Johan Cruijff toen hebben verpest.
Jij was erbij, dus ja. Dan weet je ook of die geluiden gewoon...
Ja, maar niet zo massaal, niet dat duizenden mensen daar tegelijk... Geen spreekkoren, wat toen sowieso nauwelijks nog voorkomt, maar gewoon van achter het hek dat soort dingen naar Duitse voetballers en trainers roepen was toen eigenlijk wel een beetje normaal. En dat zou in de jaren 80 nog veel normaler worden.
Ja, dus en dat heeft het een beetje door elkaar gehaspeld.
Ja. Dat denk ik, ja. Concreet gesproken is dat zeker niet zo gegaan in 74. Maar zeg maar in abstracte termen was de tijdgeest toen wel zo.
Ja, want het voetbal is oorlog van Rinus Michels ging natuurlijk over het voetbal op het veld. Maar ja. Die Tweede Wereldoorlog heeft ook nog heel lang een beetje meegespeeld in de hoofden van supporters en voetballers.
Ja, dus in juli 1974 wilden we eigenlijk toch de schande van mei 40 eigenlijk goed maken. En misschien wel de schande van de hele oorlog. En dat lukte dus niet. Dus dat, toen was er voor mijn generatie, dus toen hadden wij ook ons oorlogstrauma. Hebben we nog een beetje. En dat is eigenlijk in de jaren daarna. Zeker in de jaren 80 is het allemaal nog veel heftiger geworden. Werd het veel gewoner om Duitsers als hele rare, eigenlijk niet als mensen te zien, maar als figuren van bord karton. En dan zei je immer geradeaus als ze de weg naar het strand vroegen. En we verdiepten ons eigenlijk ook helemaal niet in Duitsers, dat ook mensen waren. Hè. Toen hadden we spelers als Lothar Matthäus. Dat was eigenlijk toch een soort nazi. Dat soort dingen zei je gewoon. Ja, niet op de radio, maar gewoon thuis. Dat was vrij normaal. Dat heeft ook daar werd Pieter Roya uiteraard ook alles van. In die tijd werd de blik op de oorlog werd veel minder militair, werd veel meer een holocaustverhaal. Het werd dramatischer, emotioneler. En daarmee ook gepaard gaat natuurlijk weer die gêne van die vele Joden die hier zijn weggehaald, et cetera, et cetera. Dus het werd meer een psychiatrisch verhaal. Het werd allemaal steeds in de jaren 80 steeds heftiger. En dan kwam dan maatschappelijk gesproken bij ook nog eens bij dat het die Duitse economie veel meer voor de wind ging dan hier. Dus er kwamen ook hier grote auto's over de A12 naar de kust en met een grote zeilboot.
Zoals jij het zegt, ook in Friesland. Het eigenlijk niet alleen logisch, maar ook als rechtvaardigheid dat Nederlanders zo dachten. Je maakt het dus wel heel begrijpelijk.
En ja, hun sportieve successen waren ook nog eens veel groter in de jaren 80. Dus de jaloezie en de afgunst opgeteld bij dat veranderende beeld van de Tweede Wereldoorlog maakte dat toen we op 21 juni 1988 dus tegen Duitsland, weer in Duitsland moesten voetballen tegen de, en toen wel wonnen zo als bekend, dat zich toen een hernieuwde bevrijdingsdag.
Ja, laten we even luisteren. We hebben daar een fragment over klaarstaan waar je precies waar jij het nu over hebt, als het goed is, heel goed kunt horen.
Wouters. Van Basten. Wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1, vlak voor tijd! Marco van Basten! Oh! Het Volksparkstadion is van oranje. Wouters die helemaal vrij loopt en Van Basten die wegtrekt naar de zijkant. En met één schiet, 2-1. En dit is niet anders dan gerechtigheid.
Het gaat om dat laatste woordje.
Dat gerechtigheid.
Ja, volgende dag had de Telegraaf, die had het als geen medium in Nederland het Volksempfinden zo goed weet te verwoorden, had grote chocoladeletters niet de woorden eindelijk revanche, wat een sportieve term is. Het was eindelijk wraak. En dat, waar, is, ja, dat drukt uit wat we allemaal, ik ook hoor, toen voelden. We hadden wraak. Want er was in 1974, en daarachter dus weer de grote schim, het spookbeeld van de oorlog, was ons onrecht aangedaan toen in 1974 met allemaal valse trucs en dergelijke, met schwalbes en dat dingen. En dit was gerechtigheid.
Ja, ja, tweede bevrijdingsdag.
Niemand kon thuis blijven toen. Iedereen, ik ook. Je moest de straat op, je moest naar buiten. De pleinen van Rode School tot Terneuzen zagen zwart van de mensen. Je moest naar buiten om het te vieren, deze verlossing.
Ja, kunnen we dat ons allemaal aan tafel herinneren? Marion Bloem, ben jij ook de straat opgegaan in 88?
Ik kan me al dat tumult heel goed herinneren. Want ik kom uit een familie van voetbalfans. Ja. Maar ik heb het gezien.
Je hebt het gezien.
Ja.
Jij bleef binnen.
En Piet?
Nou ja, er gebeurt iets met je als je ziet hoe prachtig die laatste bal van Basten was. Ja. Dat is een ongekende schoonheid.
Beschrijf hem nog eens even. Piet, hoe was die ook weer? Dus nee, hoor.
Ja. Ja, maar Marlies, heb jij...
Ja, ik kan het me nog heel goed herinneren.
Jij liep met rood-wit-blauw vlaggetjes op je wangen.
Nou, ik kan me niet herinneren dat ik de straat op ging, maar wel dat ik gekluisterd zat voor de buis. Ja. Ja.
Maar dat anti-Duitse sentiment waar we het over hebben, zijn we 88 lijkt het of we ervan af zijn, maar tegelijkertijd blijft het bestaan. Want er zijn ook allerlei afschuwelijke incidenten van, ik ben even kwijt, iets met Koeman en een shirt. Vertel eens wat er allemaal weer op de voetballers die...
Omdat we dus ons alles konden veroorloven tegen Zully, is dus na afloop van die avond toen in Hamburg, ja, zijn de spelers toen trouwens wel allerlei dingen gaan roepen, ook over, weet ik veel, heel pesterig.
Misschien komt het nazi-zwijnen daar wel vandaan, van die
dat
tijd.
Zou kunnen, ja. Maar goed, daar was Paul Breitner niet bij. Maar goed, dat supporters door de hekken naar Frans Beckenbauer spuugden. Hè, wat toen de coach was van Duitsland, dat was vrij bijna normaal. En er werd van alles gescandeerd. Inderdaad, Ronald Koeman, die op het veld na afloop spelers dan een shirtje ruilen. Dat is een teken van verbroedering achteraf. Dan vervolgens zijn billen dus symbolisch verenigd met dat shirt.
Heeft hij daar ooit excuses voor aangeboden?
Hij heeft al zoiets gezegd als, had ik beter niet kunnen doen.
Okay.
Al was het maar trouwens dat hij wist dat hij nooit meer in Duitsland aan de slag zou kunnen als trainer. Er gebeurde van alles vanuit de Nederlandse spelersbus. Werden liedjes gezongen, toen wel trouwens, over de hi-ha-ho, Deutschland is K.O., weet je wel, al dat soort van dingen. Ja. En toen was het trouwens Frans Beckenbauer die op de parkeerplaats dat hoorde. Die zag de Nederlandse bus, die zo, oh, hi-ha-ho. En hij stond op de tree van de Duitse spelersbus, zag dat gedoe bij de Nederlandse bus, liep daarheen, deed een tree op en keek zo om de hoek van, zeg maar voor in de bus, en keek naar Van Basten en al die mannen die uit hun dak gingen. Het werd heel stil. Hij zei, heren, ik feliciteer jullie van harte met de overwinning, en ik wens jullie veel succes in de finale. Die zou daar nog moeten komen. En hij loopt de bus vooruit en gaat naar zijn eigen bus, en het was heel even doodstil in de Nederlandse bus. En iets zegt mij dat onze coach Rinus Michels dat in het omgekeerde geval niet zou hebben gedaan.
Ja. Juist. Hoe werd er verder in het algemeen gereageerd? Want jij zegt, de Telegraaf kopte heel groot wraak. Je hebt in Duitsland natuurlijk Bildzeitung. Al die anti-Duitse gevoelens die loskwamen. Gebeurde daar iets mee? Was men verbijsterd?
Daar?
Ja, daar.
Het was toen nog vooral zo dat je als Duitsland gedijst hield. Dus ze verbaasden zich over het Nederlandse gedrag. En zeiden, ja, maar god, dat kleine Nederland, nou ja, die vinden zich wat op. Maar zeg maar, in het openbaar werd daar weinig mee gedaan. Dat gebeurde wel enkele jaren later. Want wij dachten toen dat we van ons trauma verlost waren. Maar dat viel eigenlijk nog mee. Omdat, zoals bekend, 2 jaar later gingen we het WK voetbal doen. Toen gingen we ons eerst weer tegen Duitsland moesten we ons kwalificeren voor de eindronde. En toen hing er dus mooi weer in de Kuip, toen Duitsland erop bezoek kwam, een vlag van Lothar Matthäus met een Hitlersnorretje op. Dus we waren er nog niet helemaal.
Lothar Matthäus was eigenlijk te vlees geworden. Gehate Duitse voetballer voor de Nederlanders.
Omdat hij zich aanstelde en dit en dat. Wat eigenlijk gewoon een hele goede voetballer was. En fijn. En toen tijdens die eindronde speelden we weer. In Italië speelden we weer tegen Duitsland. En toen hadden we dat beruchte, bekende spuugincident van Frank Rijkaard tegen Rudi Völler en et cetera. Daarna, omdat het dus daarna de verhoudingen min of meer normaliseerde, Duitsland verenigde zich. En dat spugen van Rijkaard kun je een beetje zien, hetzelfde als Ruud Lubbers die Helmoet Kool toen ongeveer schoffeerde met zijn skepsis ten aanzien van die eenwording. Nou, die eenwording werd toch een succes. De Duitse sportieve successen voetbal in de jaren 90 namen erg af. Dus dat was ook prettig voor de onderlinge verhoudingen. En daarna is het eigenlijk een, nou,
het is een beetje gewoon geworden.
Is de rivaliteit wel gebleven. En sindsdien, sindsdien is natuurlijk het Duitse zelfbewustzijn ook weer gegroeid. En is er minder schande. Daarna zijn de Duitsers zich wel daarin wat opener geworden, dat die Nederlanders ook wel eens een keer moeten ophouden met hun eeuwige gedoe. En Jenne zei ons, als wij ons weer eens niet hebben gekwalificeerd.
Pieter, bijvoorbeeld in het Haus der Geschichte in Bonn, daar wordt op een levensgroot videoscherm dus de Duitse overwinning van 1974 vertoond.
Ja.
Dus dat toont dus dat ze daar enige schoon hebben afgeworpen.
Ja. Ja.
Wat later in de geschiedenis zien we natuurlijk wel dat met name politici zich druk maken over deze verhouding die uit de hand kan gaan lopen. Hè. Je kan een soort dynamiek op gang brengen dat fascisme maar voortdurend een rol blijft spelen en steeds giftiger wordt. En dat heeft geleid onder andere tot de oprichting van het Duitsland Instituut om de verhoudingen wat te verbeteren.
Is er toch nog iets goeds gekomen uit al die voetbalhaat? Toch?
Ja.
Tot slot.
Blijkbaar.
Ja, goed. Nou, jij zal vast wel met belangstelling weer gaan kijken, ondanks dat Nederland niet meedoet, Auken.
Ja, en zij weer wel. Ja, ik ga zeker kijken.
Ja. Dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.